necessary. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 78 en daarvan zingen we het eerste vers. We horen vanavond vanuit een van de spreuken van Salomo, die man die de wijste van alle mensen is geweest. En die leert spreuken en daar zingen we van met Psalm 78, het eerste vers. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk willen wij ook op deze avond belijdenis doen van ons geloof. En als ons gezongen amen daarop zingen wij Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heere, mijn God. En ook het vijfde vers. Die de Heere zoekt vroeg en laat, die mist nimmer het nodig goed. En daar zullen we vanavond in een van die spreuken van Salomo ook wel van horen. Van dat zoeken van de Heere en wat dat met zich meebrengt. Dus Psalm 34, vers 1 en 5, als onze instemming met de geloofsbelijdenis. En wij belijden dat geloof vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En belijdt u dan in uw hart met mij: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en begraven is. En die op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Laten wij samen bidden. Heere getrouwe en barmhartige God, tot u komen wij om u aan te roepen, nu wij voor de tweede keer op deze dag hier bij elkaar gebracht zijn. En als we hier niet konden zijn, nu toch met elkaar verbonden zijn en meeluisteren en meebidden. En wij komen samen voor uw aangezicht om u aan te roepen en om u in de eerste plaats te aanbidden. Omdat u onze lof wel waard bent. Alleen al omdat u ons opnieuw geroepen hebt. En omdat u daarin voor de tweede keer op deze dag laat zien dat u de God bent die gekend wil worden. Dat u de sprekende God bent. Dat u niet alleen de God bent die zo hoog verheven is en zo hoog woont. Maar dat u ook heel laag ziet. En dat u afgedaald bent om te spreken. Dat u al vanaf het allereerste begin dat u deze wereld geschapen hebt, zoveel van uzelf zichtbaar gemaakt hebt in die schepping. Want u heeft al die zichtbare dingen geschapen. En daarbovenuit ook nog al die onzichtbare dingen die ons oog niet eens zien. Maar in al die dingen die u gemaakt heeft, wordt uw lof en wordt uw heerlijkheid zichtbaar. Zo zingt heel uw woord dat toch uit. Dat elke dag naar de volgende dag weer roept van uw heerlijkheid en nacht aan nacht uw lof verkondigt. En al die dingen die zo ingenieus geschapen zijn. En zeker als u onze ogen daarvoor opent. En zeker als wij in al die jaren dat er mensen op deze wereld zijn ook zoveel instrumenten hebben ontwikkeld. En al dat verstand dat u toch ook aan mensen gegeven hebt. En er ook steeds meer van die dingen die onzichtbaar zijn voor ons blote oog, zichtbaar geworden zijn door al die techniek. En wij ons steeds meer verwonderen moeten over hoe machtig u bent. En hoe wijs u alle dingen geschapen hebt. En tegelijk leven wij in een tijd, te midden van een mensheid die zich van u wil afkeren. Want sinds de zondeval zit dat in ons. En nu leven wij in een tijd dat het verstand van mensen tot zo'n grote hoogte is gekomen, dat is althans de gedachte, dat wij als mensen u niet langer nodig hebben om zoveel van die dingen die wij eerst niet verklaren konden toch te begrijpen. En we daarom niet langer nodig achten om een schepper te hebben. Heer, dan bidden wij, als wij daarin mee zouden willen gaan, of u onze ogen wilt openen. Voor die grote macht, voor dat grote wonder, van alles wat leeft en van alles wat geschapen is. Dat het niet anders kan of daar moet een schepper zijn. En nu worden wij vanavond opgeroepen in uw woord om aan die schepper te gedenken. Om hem niet te vergeten, maar met hem te rekenen. Heer, en daarbij komt u ons tegemoet doordat u de God bent die zichzelf openbaart. Want ook na de zondeval, nadat wij als mensen ons van u hebben afgekeerd, bent u de God die spreekt. Vanaf dat allereerste begin ook weer. Bent u gekomen om te zoeken en mensen tevoorschijn te roepen. En dan bidden wij of u vanavond door uw Heilige Geest datzelfde werk wilt doen. Dat opzoekende en dat tevoorschijn roepende werk. Omdat wij voortdurend weer de neiging hebben om ons te verbergen voor u. Omdat wij zoveel op ons geweten hebben. En dat geweten ons aanklaagt. Dat wij zondaren zijn. Die niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Maar wij danken u dat als u Adam tevoorschijn roept, als u de mens tevoorschijn roept, dat u dat niet doet om te verdoemen, maar om uw genadewoord te laten klinken. En zo heeft u ons vanavond ook weer samen geroepen onder uw woord, om dat genadige evangelie te laten klinken. Te laten horen dat het nog zomer is. Ook al is die zomer in onze dagen ook weer voorbij gegleden, en zomaar overgegaan in de volgendjarige tijden. Dat u ons toch in die spreuken van Salomo laat zien dat het toch nog steeds zomer is. Nog steeds tijd van oogst. Omdat het nog steeds tijd van genade is. En dan bidden wij of u uw naam wilt verheerlijken. Want de naam van uw zoon wordt toch daarin verheerlijkt. Als zondaren zalig worden gemaakt. En daartoe worden wij toch ook aangespoord in die woorden van Salomo. Van zo lang geleden en nog steeds met zo'n grote betekenis, met zo'n indringende boodschap, ook op deze dag voor ons. En geef dat dan een plaats zal krijgen in ons hart. Dat wij niet langer rustig voort kunnen gaan in ons leven als wij niet met u verzoend zijn. Maar dat wij zullen zoeken nu u te vinden bent. Dat wij u zullen aanroepen nu u nabij gekomen bent. En dat wij dat niet zullen uitstellen tot dat moment dat het misschien te laat wordt voor ons. Heer, wij bidden. Wilt u dat werk doen? Niet omdat wij dat zouden verdienen, maar omdat u uzelf in heel dat schriftwoord openbaart als de God van genade en van verbondstrouw. En omdat toch uw zoon verhoogd wordt, juist in zijn middelaarswerk. Als in deze wereld zichtbaar wordt dat hij niet te vergeefs gestorven is, dat is hij niet. Want hij is uw weg gegaan. En hij is die weg gegaan om zondaren met u te verzoenen. Heer, verheerlijk hem dan en verhoog hem dan, ook vanavond in ons midden. Dat zijn werk gezien wordt, dat bidden wij om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we openen de schriften op verschillende plaatsen. Allereerst in Prediker 12. De tekst komt vanavond uit het Spreukenboek. Ik zal dat als laatste lezen, maar eerst Prediker 12. Ook naar mijn overtuiging een van de boeken van Salomo, maar dan op een ander moment in zijn leven geschreven, als hij aan het einde van dat leven staat. En heel het Spreukenboek, daar zullen we vanavond wel iets van zien, is gericht op jonge mensen. En daar komt hij aan het eind van dit boek Prediker ook weer bij uit. Want hij spreekt hier jongeren aan. Hoofdstuk 12 van het Bijbelboek Prediker. En we lezen daarvan de eerste 7 versen. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in deze. Voordat dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken terugkomen na de regen. Op de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn. En die door de vensters kijken verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat gesloten zullen worden als er is een nederig geluid van de maling. En hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen neergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien. En dat de sprinkhaan zichzelf een last zal zijn en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straten omgaan. Voordat dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof terugkeert tot de aarde als het geweest is en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Dan lezen wij ook enkele versen uit Jeremia 8. Jeremia 8 vanaf vers 18. En dat lezen we dan door tot het eerste vers van hoofdstuk 9. Jeremia treurt hier om het volk dat niet verlost is. En dan komen de woorden voorbij die vanavond ook in de tekst terugkomen over de zomer die voorbij gaat en de oogsttijd die voorbij is gegaan. We lezen Jeremia 8 vanaf vers 18. Als ik mij wil verkwikken, dan is er droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Zie, de stem van het geschrei van de dochter van mijn volk is uit een zeer ver land. Is dan de Heere niet in Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben ze mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden uit de vreemde? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn we niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter van mijn volk. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid van de dochter van mijn volk niet gerezen? Och dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagene van de dochter van mijn volk. En dan lezen wij nog enkele versen uit het begin van Johannes 9. Daar vinden we de geschiedenis van de Heer Jezus die een blindgeboren man geneest. Maar aan die genezing gaat een gesprek vooraf met zijn discipelen. En dat lezen we in de eerste 5 versen van Johannes 9. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u nog weer ergens anders, namelijk in Spreuken 10. U denk bij de spreuken misschien aan al die losse teksten, die het ook wat lastig maken als je dat aan tafel met elkaar leest, want er lijkt niet altijd een heel duidelijk verband zichtbaar te zijn. Maar eigenlijk beginnen die spreuken pas bij hoofdstuk 10. Vanavond lezen wij daar wel één van, maar daar gaan 9 hoofdstukken aan vooraf waarin Salomo bezig is om de jonge mensen die hij aanspreekt eigenlijk te dringen tot de keuze voor de wijsheid. En heel kort gezegd is dat het leven met de Here waar hij toe aanspoort en waar hij je toe aan wil zetten en waarvan hij ook het goede laat zien. En daar vinden we vanavond ook weer iets van terug in een van die eerste spreuken die hij dan spreekt, in hoofdstuk 10, namelijk vers 5. Die in de zomer vergadert of verzamelt is een verstandige zoon, maar die in de oogsttijd vast slaapt is een zoon die beschaamd maakt. Verzamelen in de zomer, dat is het thema voor de preek. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De collecten zijn vandaag bestemd voor het kerkblad en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En wat de afkondigingen betreft, dat geldt de diensten van het woord van volgende week zondag 19 oktober. Om 10 uur hoopt dan voor u voor te gaan proponent M. Slingerland. En om 6:30 dominee H. Liefting. Ter voorbereiding op de verkondiging zullen we zingen met elkaar op psalm 90. En daarvan het 7e vers. Dan gaat het over de wijsheid, want dat is natuurlijk waar het in het spreukenboek ook om gaat. Hè? Die wijsheid, dat is het leven met de Heere. Leer ons de tijd van dit leven kostelijk achter. Laat ons ook de waarde kennen van de uren en de dagen die u ons hier op aarde gegeven heeft. Opdat wij daaruit wijsheid leren. En we zingen ook het 9e vers. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Psalm 90 vers 7 en 9. We worden vanavond in die spreuk van Salomo onder andere ook aangespoord om ons leven te besteden aan de dienst van de Heere. En laten we daarom als ons antwoord op de preek uit Psalm 143 zingen en daarvan het 10e vers. Met dat gebed daarin, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143 vers 10 als ons antwoord op de preek. Gemeente, en dan spreek ik vanavond in het bijzonder de jongeren van de gemeente aan. Omdat de tekst van deze avond, die komt uit het Spreukenboek. En heel dat Bijbelboek is in de eerste plaats ook speciaal bedoeld voor jonge mensen. En ik zeg daarbij meteen maar twee dingen. Dat betekent niet dat je bij andere diensten hoeft te denken dat de preek niet voor jou bedoeld is. Want als heel de gemeente wordt aangesproken, dan betekent dat ook heel de gemeente. Dus van de kleinste tot de grootste. En dat betekent dan direct natuurlijk ook dat deze woorden van Salomo, en daarmee ook de woorden van deze preek, vanavond wel degelijk ook iets tot u te zeggen hebben als u uzelf geen jongeren meer zou noemen. Maar het is wel duidelijk dat Salomo zich in het bijzonder op die mensen richt, jonge mensen. Die staan op een moment dat er heel wat keuzes gemaakt moeten worden in het leven. Dat is toch zo dat je geroepen wordt en op een weg geplaatst wordt waarop je heel wat keuzes moet maken. Als je nog jong bent, dat je een profielkeuze moet maken waarin al heel wat keuzes ook worden gemaakt voor wat de toekomst dan gaat brengen, van welke carrièrekeuze je maakt en allerlei andere keuzes. En Salomo laat je zien dat daaronder één andere keuze ligt en daarbovenuit. Namelijk, welke weg wil je nu eigenlijk gaan in het leven? En al die andere keuzes die hebben daar vervolgens mee te maken, met die ene keuze die je maakt. Of je nu de weg van de wijsheid wilt gaan, dat is de goede weg. Want dat is de weg van het leven met de Here. Het andere alternatief, dat is dat je de weg van de dwaasheid kiest. Dat is de weg die, dat lijkt de weg te zijn waar het prettig is en waar het leuk is op het eerste gezicht. Want dat lijkt de weg te zijn waarop je je eigen gang kunt gaan. Maar daarachter, laat Salomo zien, zit een heel andere macht. Namelijk de macht van de dwaasheid. De tegenstander van God. De vijand van God. En hoewel die weg wel leuk lijkt, en hoewel die dwaasheid wel zegt, dat gestolen water dat ik je aan te bieden heb, dat smaakt wel zoet, die weg eindigt in de dood. Daar was Salomo mee geëindigd aan het eind van het vorige hoofdstuk. Om je aan het eind van zijn inleiding eigenlijk van 9 hoofdstukken te plaatsen op die tweesprong. Wil je nu de weg van de wijsheid gaan of de weg van de dwaasheid? En als je dan wilt leven met de Here, dus die weg van de wijsheid wilt gaan, dan volgen hierna allerlei adviezen en aanwijzingen over hoe die weg en dat leven in de wijsheid er nu dan uitziet. Nou, en zo kom je in Spreuken 10, in dat 5e vers, ook deze spreuk tegen. Die in de zomer vergadert of verzamelt, die is een verstandige zoon. Die in de tijd van de oogst vast slaapt, dat is een zoon die te schande maakt, die beschaamd maakt. En dan zeg ik daarbij nog maar twee dingen vooraf. Als Salomo hier een jongen aanspreekt, een zoon, dan gelden zijn woorden vanavond net zo goed ook voor meiden, voor dochters. En de tweede, in die tweede regel heeft hij het over de tijd van de oogst. Maar daarmee bedoelt hij niet een andere jaargetijde dan de zomer, waar hij het in die eerste regel over heeft. Dat zijn twee verschillende woorden waarmee dezelfde periode van het jaar wordt aangeduid. En zo kom je die twee woorden in de Bijbel wel eens vaker tegen, zo samen in één zin. Zo hebben we dat bij Jeremia ook gelezen. Maar zo komen we wel direct bij de vraag die misschien wel bij u en bij jou bovenkwam toen u het thema zag. Of het net voor het eerst misschien wel hoorde. Verzamelen in de zomer. Is dat eigenlijk niet een beetje vreemd om het daar nu over te gaan hebben? Want ik denk dat jullie ook net met elkaar begonnen zijn met wat we dan in de kerk het winterwerk noemen. En oké, het is dan nog niet echt winter misschien, maar het is wel duidelijk aan alles om ons heen dat de zomer nu wel achter ons ligt. Komt deze tekst en daarmee ook deze preek vanavond dan niet een beetje als mosterd na de maaltijd? Nou, dat zou inderdaad wel zo zijn als je deze tekst alleen maar heel letterlijk leest en heel letterlijk opvat. Hè, alsof dit advies, deze spreuk van Salomo, deze aansporing, alleen maar iets te zeggen heeft voor de zoon van een akkerbouwer. dat zo'n jongen nou hard moet werken op het moment dat de oogst van het land gehaald moet worden. En dat hij, als hij dat niet doet, maar die tijd ligt te verluieren en te verslapen, dat hij dan zichzelf en zijn ouders te schande maakt. Maar je zult wel begrijpen dat ik hier vanavond niet ophou. En dat er heel wat meer over deze tekst te zeggen is, want anders zou ik daar niet over preken. Nee, die aansporing van Salomo gaat over veel meer. En heeft ook iets te zeggen voor veel meer mensen dan alleen maar de zoon van een akkerbouwer. En ik wil het vanavond houden bij drie adviezen of levenslessen, aansporingen zo je wilt, waar Salomo het over heeft. En die verschillen in betekenis, maar het verschilt ook wel een beetje hoe belangrijk ze zijn. En daarom sta ik ook niet bij allemaal even lang stil. Dus als ik straks al vrij snel verder ga naar het tweede punt, weet dan vast van tevoren dat dat het langste zal zijn. Nou, in deze spreuk gaat het over de oogsttijd op de akker van je leven. Dat is het eerste waar Salomo over spreekt. Oogsttijd op de akker van je leven. Dan gaat het daar dieper, gaat het ook over oogsttijd op de akker van je hart. Oogsttijd op de akker van je hart. En dan is het ook oogsttijd op de akker van Gods koninkrijk. Tijd om te oogsten op de akker van Gods koninkrijk. En als ik dan eerst iets zeg over die oogsttijd die is aangebroken op de akker van je leven, dan blijven we het dichtste bij de directe context ook van de woorden van Salomo, waar die spreuk van hem vindt. Want al eerder in dit Bijbelboek, en ook later zal dat nog eens klinken, heel wat keren, wordt er gesproken over ijverig je werk doen, en klinken er heel wat afkeurende woorden over de luiaard. Die luiaard die bij ieder moment dat hij een taak krijgt wel weer een smoes weet te verzinnen. Een spreuk die nog wat uitgebreider weergeeft wat Salomo hier ook nog eens wil zeggen, die heb je al eens kunnen lezen in hoofdstuk 6. Dat zijn bekende woorden die jij misschien ook wel kent. Ga naar de mieren, luiaard, onderzoek hun wegen en word wijs. Maar weet je nou ook waarom die luiaard de aansporing krijgt? Om eens goed te gaan kijken naar de mieren. Nou, dat heeft Salomo er ook bij gezegd. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, er is geen leidinggevende of heerser bij die mieren, toch maakt hij zijn eten gereed in de zomer, vergadert hij zijn voedsel in de oogst. En in hoofdstuk 30 komt Agur, een van die andere spreukendichters, en nog eens op terug als hij een heel aantal van die heel kleine dieren noemt, die toch ontzettend wijs geschapen zijn. En ook hij wijst dan weer naar die mier die in de zomer zijn voedsel verzamelt. Nou, ik denk dat het niet zo heel ingewikkeld is om de betekenis van dat spreekwoord te begrijpen. Want vergaderen, verzamelen, dat is natuurlijk meer dan alleen maar iets oprapen om op dit moment iets te eten te hebben. Nee, wat de mieren doen is het volgende. Als zij in de zomer, op het moment dat er eten te vinden is, zo'n graankorrel vinden, dan beginnen ze daar wel direct ijverig aan te knagen. Maar niet om dat op te eten. Nee, het enige dat zij doen is zorgen dat hun mierenzuur in die graankorrel terechtkomt, zodat er geen leven en geen kiemkracht meer in zit. En daarna kunnen ze hem een hele lange tijd bewaren in hun nest onder de grond, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hij wortels schiet en daarmee oneetbaar voor hen zou worden en bovendien hun nest nog zou vernielen. Dus die mieren die werken hard in de tijd van de oogst, als er eten te vinden is, zodat zij ook iets hebben in de toekomst, in de winter, als het eten niet voor het oprapen ligt. Je zou wel kunnen denken aan het Bijbelse voorbeeld van Jozef, hè, die door de Heere in zijn voorzienigheid naar Egypte wordt gebracht en daar tot die positie van onderkoning opklimt, die ervoor zorgde dat er in die eerste 7 vette jaren allerlei voedsel werd opgeslagen in die schuren die daar speciaal voor waren gebouwd, zodat het land geen honger hoefde te lijden in de 7 magere jaren die daarop zouden volgen. Nou, zegt Salomo, dat is nou wijsheid, dat is nou verstandig. Als je inzamelt op de momenten dat het kan, dat je wat hebt, om dan ook nog iets over te houden voor de momenten dat het moeilijk wordt. En zoals al gezegd, Salomo schrijft deze vaderlijke adviezen dus aan jongeren. Dus wat hij hier vanavond in de eerste plaats ook gewoon aan jou voorhoudt, is dit. In bijna alle gevallen is de tijd van je jeugd de meest geschikte tijd om je voor te bereiden op de rest van je leven. Als je nu hard werkt, als je nu probeert zoveel mogelijk vaardigheden en kennis te verwerven, dan zul je daar later in je leven de vruchten van plukken. Wie nu in de kracht van zijn leven verzamelt, die zal een appeltje voor de dorst hebben als die krachten afnemen en vergaan. Zoals hij dat in Prediker 12 zo heel beeldend uitschetst. Nou weet ik best, wij leven hier in Nederland in een van de meest sociale landen ter wereld. Met allerlei vangnetten en toeslagen en uitkeringen die er zijn. In zekere zin een heel barmhartig systeem waarin er oog is voor de zwakkere, die niet kan verzamelen in de zomer en die op deze manier toch iets te eten heeft in de winter. Dat is iets om ook heel dankbaar voor te zijn. En tegelijkertijd, als je ook iets van je eigen hart kent, en als wij die woorden van Salomo eens doorlezen in dat spreukenboek en eens zien hoe vaak de luiaard wordt aangesproken, dan is dit natuurlijk ook wel een zorgsysteem waarin er ook wel heel veel gelegenheden voor een luiaard zijn. Nou, tegen zulke mensen zegt Salomo, ga dan maar eens naar de mieren om daar eens te kijken naar hoe hun leven is. En om daar wijsheid op te doen. Bovendien, vergeet dat ook niet, Salomo zegt er ook wat over, de luie zoon die ligt te slapen terwijl er gewerkt moest worden. En wat doet hij? Wat is het resultaat van zijn geluier? Hij is een zoon die beschaamd maakt. Mensen zullen er schande van spreken over jou en over je ouders. Want ook al was dat in die tijd dat Salomo dit uitsprak misschien nog wel iets sterker, die sociale controle, dan in onze dagen en in onze omgeving, toch geldt nog steeds dat je ouders erop aangekeken zullen worden. Dat is wat Salomo hier te zeggen heeft. Jouw dwaze gedrag, als je die keuze zou maken, dat heeft gevolgen voor andere mensen. In dit geval voor je ouders. En daar is hij dit hoofdstuk trouwens ook mee begonnen. Hè? Dus dit begin van die daadwerkelijke spreuken. Een wijze zoon, dat is een zoon die zijn vader verblijdt. Maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder. Nu, en hier kun je natuurlijk vader en moeder ook wel met elkaar uitwisselen. Wie in de tijd van de oogst vast slaapt, spreekt hij over. Die slaap, dat Hebreeuwse woord dat Salomo hier gebruikt, dat gaat over een heel diepe slaap. En je zou kunnen zeggen dat is een slaap haast alsof je onder narcose bent gebracht. Ik denk dat je dat wel weet, hè? Als mensen een ingrijpende operatie moeten ondergaan, dan worden ze in slaap gebracht. Een heel diepe slaap waarbij de wereld helemaal aan je voorbij gaat. Je bent helemaal teruggetrokken in jezelf. En zo, zegt Salomo, zo is de tijd om in te zamelen gekomen. Nu moet er gewerkt worden, want de oogst moet van het land worden gehaald. Maar de dwaze zoon ligt diep te slapen. Uur na uur aan kostbare tijd glijdt zomaar voorbij, zonder dat hij er ook maar iets van merkt. En het is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk om te gaan proberen te bedenken hoe bijbelschrijvers zich zouden hebben uitgedrukt als de Bijbel in onze dagen geschreven zou zijn, als ze nu hadden geleefd. De Bijbel is nu helemaal geen boek van vandaag of van gisteren. Maar toch dacht ik, als Salomo nu in onze tijd had kunnen rondkijken, zou hij dan ook niet bij een van de vele gelegenheden dat hij in dat spreukenboek iets zegt over de luiaard, dan misschien toch hier ook niet iets gezegd hebben over de dwaze zoon die niet inzamelt terwijl er geoogst moet worden, omdat hij uren achter uur zit te gamen, omdat hij uren achter elkaar zit of ligt te scrollen. En net zo'n verdoofde toestand als die jongen waar hij het hier over heeft, die diep ligt te slapen en na uren diepe slaap wakker schrikt en nog eens schrikt als hij de tijd ziet. Is dat niet je ervaring als je je telefoon in je handen hebt en bezig bent met scrollen en met gamen? Dat er ook zomaar ineens heel wat uren voorbij zijn? Als die dwaas die ligt te slapen. Het is toch eigenlijk een dwaas gebruik van kostbare tijd. Dus de eerste les van deze spreuk is toch wel, grijp de kansen die er nu liggen. Of beter nog, in wat meer Bijbelse taal uitgedrukt, gebruik de mogelijkheden en de gelegenheden die de Heere God je nu geeft in je jeugd. Nu je jong bent en je lichaam normaal gesproken nog heel wat aan kan. En nu je hoofd in de meeste situaties bij de meeste mensen nog zoveel gemakkelijker nieuwe dingen leert dan over een tijd. Gebruik de gelegenheden en de gaven die de Heere je nu gegeven heeft. Ken je die gelijkenis van die rijke man die op reis ging naar het buitenland en zijn geld uitdeelde aan zijn knechten? En allemaal een aantal talenten of ponden gaf. Niet als een cadeau voor hen, maar ze moesten ermee werken, ze moesten ermee aan de gang. En twee van hen deden dat ook. En ze maakten winst voor hun meester. Maar die derde maakte zich er gemakkelijk vanaf. En al die gelegenheid die hij gekregen had, dat geld dat hem was toevertrouwd, dat rolde hij in een doek en hij stopte het onder de grond. En toen zijn meester terugkwam, groefde hij het op en met een uitgestreken gezicht hield hij het hem voor. Hier heeft u weer terug wat u mij gegeven hebt. Maar het was aan hem toevertrouwd, zodat er mee gewerkt zou worden. Dat er iets mee gedaan zou worden. Dat die gaven vermeerderd zouden worden. Dus nu bezig zijn met de gelegenheden die de Heere je geeft. Om je voor te bereiden ook op de toekomst. Als de Heere God je die hier op de aarde geeft. Want wat je nu verzamelt, dat zul je hebben in de winter. Als het allemaal zoveel minder gemakkelijk en zoveel minder vanzelfsprekend gaat. Dus hier gaat het om, wees ijverig op de momenten dat je de gelegenheid hebt om in te zamelen, zodat je in de toekomst ook iets hebt. Dat is de eerste les die hierin ligt. Wees ijverig in je jeugd, verzamel in de zomer, zodat je op de toekomst bent voorbereid. De tweede bedoeling, de tweede les van deze spreuk, gaat nog een heel stuk dieper. En het is wel duidelijk dat Salomo zich daar ook op richt en dat ook op het oog heeft gehad. Want wijsheid, dat betekent in het spreukenboek wel iets meer dan zomaar alleen de juiste keuzes maken in dit leven. Ik noemde dat net al even en je kent die uitspraak vast ook wel. Die woorden die je heel vaak tegenkomt in dat spreukenboek en in de psalmen ook wel. De vrezen des Heren, dat is het beginsel van de wijsheid. Dus wijs zijn en verstandig zijn, dat heeft alles te maken met hoe je tegenover de Heere God staat. En dat uit zich vervolgens, als het goed is, in de keuzes die je in het leven maakt. Nu, en als het dan daarom gaat, over hoe je tegenover de Heere God staat, of je die wijsheid in je hart hebt, zegt Salomo ook in deze spreuk, het is nu ook oogsttijd geworden in je hart. Nu is de tijd aangebroken om de oogst binnen te halen, om de Heere te zoeken, om de Heere te dienen. Daarom hebben we net ook met elkaar gelezen uit Prediker 12. En gedenk uw schepper in de dagen van je jeugd. Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig, zegt Salomo. Omdat er op een gegeven moment in je leven ook kwade dagen gaan komen. En dan beschrijft Salomo, die inmiddels zelf oud geworden is, hoe die dagen er dan misschien uit zouden kunnen zien. Hoe dat gaat in het leven met het ouder worden. En we hebben tegenwoordig natuurlijk allerlei hulpmiddelen die dat allemaal wat minder opvallend maken misschien. Maar die achteruitgang van toen, die is er nog steeds. En met ogen die minder worden. En de oren die steeds minder gemakkelijk geluid oppikken. Tanden die hun werk minder goed doen. Kortom, dat alles een beetje verdoft wat glans bezat en gloed. Dagen die zullen komen, zo zegt Salomo, waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust meer in. Ik vind er geen vreugde in, ik vind er ook geen plezier meer in. En het is echt niet alleen dat die dagen kunnen komen pas als je oud geworden bent. Maar die kwade dag waar Salomo het over heeft, dat kan ook een dag zijn als je een twintiger bent, of dertiger, of wanneer dan ook. Zelfs ook trouwens, ook in je jeugd. Dat jij zegt van ja, maar u had het net over onbezorgd zijn en in je jeugd heb je al die gelegenheden, maar in mijn leven is dat helemaal niet zo. Dat kan ook heel best zijn, dat er al in je jeugd zorgen over je leven komen die dat leven beheersen. En het verduisteren. En dat je leven nu al een leven is vol van dagen waarvan je zegt ik vind er geen lust in en geen plezier. Laten we ook maar gewoon opmerken dat het een zegen van de Heere God is als je een relatief onbezorgde jeugd hebt. Dat is ook iets om gewoon heel erg dankbaar voor te zijn. En trouwens, dan word je vanavond direct nog eens extra aangespoord ook. Want juist en zeker dan is je jeugd de tijd van de zomer, van de oogst. De tijd om nu je schepper te gedenken. Dat is rekening houden met de Heere. Want het tegenovergestelde van gedenken, dat is vergeten. Rekening houden met de Heer. Dat betekent zoek de Heer nu, omdat Hij nu te vinden is. Dat is een tekst uit Jesaja. Die tekst hadden mijn ouders voor in het Bijbeltje geschreven dat ik voor mijn verjaardag kreeg toen ik 7 werd. Die tekst uit Jesaja. Zoek de Heer terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. En je zult wel begrijpen dat is zo'n tekst die dan al vanaf dat moment met mij meegaat. Zeker ook omdat het een tekst is die ook wel impliceert, dat zit er ook in, dat er ook een tijd zal aanbreken dat de Heer niet te vinden is. En dat er ook dagen kunnen komen waarop je de Heer niet meer aan kunt roepen, omdat Hij niet meer dichtbij is. En dus met de woorden van onze tekst de zomer voorbij gegaan is en de oogsttijd voorbij is. En je dan te laat bent om nog iets van het land te halen, om voorraad te hebben. Er ligt een hele grote zegen in als je de Heer Jezus al heel jong in je leven leert kennen en liefhebben. Omdat je dan een heel leven hebt om met Hem te leven en voor Hem te leven. Hoe lang dat leven dan ook is, het is een heel leven. Want dan heb je dat leven lang een God die je vader is. Om op te vertrouwen als die kwade dagen aanbreken. Als die dagen komen dat het moeilijk wordt. Dat er zorgen zijn die heel je leven kunnen overschaduwen. Als er pijn komt en verdriet. Als je in de steek gelaten wordt door mensen. Als er zoveel mensen soms ook om je heen wegvallen. En vul zelf maar in en noem maar op wat er allemaal aan verdriet en zorgen kunnen zijn. Als je nou op die Bijbelse manier verstandig bent geweest in je jeugd en je nu de Heere leert kennen en dienen. Nu de oogst binnenhaalt van wat Hij allemaal gezaaid heeft in je leven. Want zo is het toch ook nog eens, dat de Heer vanaf het allereerste begin, vanaf dat jij geboren bent en zelfs daarvoor al, aan het zaaien is geweest in je leven en in je hart. Dat is toch eigenlijk overduidelijk in die woorden die geklonken hebben toen je werd gedoopt als kind. Over dat de Heere God je vader is en dat de Heer Jezus door zijn bloed al je zonden wast. En dat de Heilige Geest in je wil komen wonen om je alles te geven wat je al gekregen hebt van de Heer Jezus. Al die beloften die gezaaid zijn in zijn woord en in je leven. Die zullen nu toch wel zijn opgekomen en tot bloei zijn gekomen en rijp zijn voor de oogst. Waarom zou je dan zo dwaas zijn om het te laten staan? Om die gelegenheid voorbij te laten gaan? Een groot deel van het werk dat ik in een van de gemeenten in Veenendaal doe, is het bezoeken van oudere mensen. En dan kom ik af en toe wel eens bij oudere mensen die pas later in hun leven tot geloof en bekering zijn gekomen. Ik zeg er wel direct bij, dat gebeurt helaas niet zo heel vaak trouwens. Dat er later in het leven nog een verandering komt. Laat dat ook direct maar een aansporing zijn vanavond als je nog jong bent. Maar ze zijn er wel en meer dan eens heb ik in die bezoekende verzuchting gehoord als ik toen en toen in mijn leven maar met de Heere geleefd had. Dan had ik dat verdriet niet alleen hoeven dragen. Want er is in dit leven, met hoe mooi het ook is soms, maar er is ook gewoon zoveel leed te dragen. Maar als je met de Heere leeft, dan hoef je dat niet alleen te dragen. Dus, zegt Salomo, verzamel nu de oogst, nu je jong bent, zodat je niet alleen door het leven hoeft te gaan in de toekomst. Maar nog veel dieper heeft hij dan ook het over de toekomst na dit leven. Als de dood komt, en die komt een keer vroeg of laat. En dan komt het er wel op aan of je voorraad hebt voor die toekomst. Of je in de zomer hebt binnengehaald wat er te oogsten was. Ja, zelfs al zou je zo dwaas zijn om dat uit te stellen tot het allerlaatste moment. En je er bewust of onbewust voor zou kiezen om zonder de Heere te leven. En je zou pas op je sterfbed tot geloof komen. Dan toch zul je nog steeds voor eeuwig genoeg hebben. Hoe bijzonder dat ook klinkt, zo is het wel. Niet omdat je dan zelf genoeg gedaan hebt. Want zelfs al zou je vanaf het allereerste begin in je leven dat je kunt geloven. Ook echt met de Heere leven en hem dienen en hem lief hebben. Dan kom je nog steeds niet in de hemel omdat je genoeg gedaan hebt voor de Heere. Omdat je dat bij elkaar verdiend hebt. Nee, in de hemel kom je alleen omdat de Heer Jezus alles volbracht heeft. Omdat Hij volkomen rechtvaardig heeft geleefd. En omdat Hij het oordeel, de straf van zondaren heeft gedragen. Nou, en vanwege zijn werk komen alle gelovigen in de hemel. Of ze de Heer nu hun hele leven lang hebben gediend. Of ze pas op hun sterfbed tot geloof zijn gekomen of iets ertussenin. En zoiets zegt de Heer Jezus ook in een andere gelijkenis, hè, van die wijnboer. Vandaag moet de oogst naar binnen, want we weten niet hoe het weer morgen is. Dus er moet zo hard mogelijk gewerkt worden. Zoveel mogelijk arbeiders stuurt hij die wijngaard in. Hij heeft er heel wat ingehuurd, die van 's ochtends vroeg af aan het werken zijn in zijn wijngaard. En als ze even later op de markt komt, staan daar nog steeds arbeiders die geen werk hebben voor die dag. En die stuurt hij dan ook nog maar de wijngaard in. Zelfs als er nog maar 1 uur te werken is, komen er nog nieuwe werkers in die wijngaard. En als dan ook dat uur voorbij is, krijgen ze allemaal hun loon uitbetaald. En allemaal krijgen ze hetzelfde. Ik zal er nu verder niet op ingaan wat de Heer Jezus dan op dat moment, wat de aanleiding voor die gelijkenis was, maar ze krijgen allemaal hetzelfde aan het eind van de dag. Kijk, en als je nou alleen maar daarnaar zou kijken, en niet naar ook hoe goed het is om met de Heere te leven, dan snap je misschien waarom Luther dit antwoord gaf toen er een man naar hem toe kwam met de vraag wanneer hij zich moest bekeren. Wanneer moet ik mij bekeren? Nou, ik denk dat jij wel begrijpt wat die man eigenlijk bedoelde met die vraag. Want als hij er nou echt zo van overtuigd was geweest dat het goed was om de Heere te dienen en met hem te leven, dan zou hij het geen dag hebben uitgesteld om de Heer te zoeken en aan te roepen. Maar blijkbaar gaat deze man ervan uit dat het gemakkelijker is om de Heer niet te dienen. Dat het leven prettiger is als je God niet dient en als je je eigen gang kunt gaan. En daarom stelt hij die vraag aan Luther, want hij wil natuurlijk aan het eind van zijn leven uiteindelijk wel naar de hemel. Want wie wil dat nu niet? Daarom die vraag, wanneer moet ik mij bekeren? En als je het iets anders zegt, kun je zijn bedoeling er nog iets gemakkelijker uithalen. Hoe lang kan ik mijn bekering uitstellen, zodat ik het nu zo leuk mogelijk heb en straks toch aan het eind van mijn leven in de hemel kom? En Luther, die heel goed doorhad wat deze man nu eigenlijk bedoelde, die gaf als antwoord wanneer je moet bekeren, een dag voordat je sterft. Een dag voor je dood. Dat is een antwoord waar die man natuurlijk niks mee kan. Want hij weet de dag van zijn dood niet, dus ook niet de dag daarvoor. En toch, daarmee is het een antwoord waar hij wel degelijk iets mee kan. Want blijkbaar is het een zaak die geen uitstel leiden kan. Omdat je gewoon niet weet of je over 70 jaar sterft of over 70 dagen. En omdat je ook niet met 100% zekerheid uit kunt sluiten dat de dag van morgen misschien de dag van je dood niet zou zijn. En daarom kan die bekering geen uitstel hebben. Dat is iets dat in de Bijbel voortdurend ook weer klinkt. Hè? Een van de psalmen zegt het met grote nadruk. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Vandaag klinkt zijn stem. Ook vanavond klinkt zijn stem die jou roept. Nu is de Heere nabij, nu is de Heere te vinden. En met grote nadruk schrijft Paulus het aan de gemeente van Korinthe. In de tijd van het welbehagen, zegt God, heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. En daarom zeg ik vanavond, ook al is de herfst begonnen. Vandaag is het de dag van de oogst. Vandaag is het hartje zomer. Zoals het iedere dag zomer is, zoals het iedere dag oogsttijd is, als het woord van de Heere God opengaat. En je daardoor geroepen wordt tot Hem. En dan is juist, hoe vreemd het misschien ook klinkt hoor, maar dan is juist de tijd van het winterwerk toch de zomer, de oogsttijd. Als je elke week geroepen wordt om niet alleen maar twee keer naar de kerk te komen, maar ook nog eens naar catechisatie door de week. Als er verenigingen weer begonnen zijn of gaan beginnen, kringen waarbij de Bijbel open gaat. Moet je eens kijken wat een gelegenheden de Heere je geeft om te oogsten. Om Hem te zoeken, om Hem te vinden. Om je toe te vertrouwen aan Hem. En toch even, ook al richt Salomo zich dan in de eerste plaats tot jongeren, toch even tot u, als u al zo'n lang leven achter de rug hebt. Al zoveel gelegenheden hebt gekregen van de Heer om te oogsten. Zo vaak misschien ook wel gekomen onder het woord, waarin u uitgenodigd bent en gelokt bent en opgeroepen bent om de Heer te zoeken en met Hem te leven. Om Hem te kennen en Hem te dienen. Heeft u dan al die tijd geslapen? Soms misschien gedommeld en haast wakker geworden? En toch nooit helemaal ontwaakt? Of jarenlang diep geslapen, vastgeslapen, misschien ook wel eens letterlijk weggedroomd in de kerk. Terwijl er geklopt wordt op de deur van uw hart. Heeft u al zoveel tijden en gelegenheden voorbij laten glijden? Ontwaak dan, u die slaapt, om het laatste beetje oogst dat nog op het land staat, dat nog niet verloren is, in te zamelen en op te slaan voor de toekomst. Jawel, u zult de hemel nog ontvangen als u zich nu bekeert, als u nu de Heere leert vrezen. U zult wel veel moeten missen, want al die jaren waarin u zonder God leefde, die zijn voorbij gegaan. En die nemen ook geen keer meer. Al die jaren waarin de Heere niet geëerd is in uw woorden en uw daden, die zijn voorbij en komen niet meer terug. Maar te laat is het nog niet. Ook vanavond is het nog oogsttijd. En zolang het dag is, zolang er oogst op het land staat, is er genadetijd. Maar zoek dan wel de Heere nu Hij nog te vinden is. Roep Hem aan, nu Hij nabij is. Nu de zomer nog niet voorbij gegleden is in de tijd van de oogst. Wij hebben in Veenendaal altijd twee keer per jaar een jeugdzondag. En dan is de dienst in de ochtend in het bijzonder op de kinderen gericht en 's avonds op de jongeren. En heel regelmatig hoor ik toch ook wel eens van ouders die dag altijd met een beetje verdriet meemaken. Die dat een wat lastige zondag vinden. En waarbij je verdriet naar boven komt als ze in die ochtenddienst al die kinderen daarvoor in de kerk zien zitten. En 's avonds zo'n grote groep jongeren. En echt niet omdat ze die kinderen en die jongeren niet gunnen. Maar omdat hun eigen kinderen er niet meer bij zitten. En misschien zijn er vanavond wel ouders in de kerk of aan het meeluisteren. Die zeggen, ja, dat verdriet herken ik wel als het vanavond in die woorden van Salomo in het bijzonder tot jongeren gericht is. Ik wou dat mijn kinderen het zouden horen. Want er zijn toch ook heel wat mensen die hier in de kerk of op andere plaatsen zijn opgegroeid. Hun kinderjaren hebben doorgebracht. Als jongeren ook heel wat keren onder de verkondiging van het evangelie zijn gekomen. En die nu toch nooit meer in de kerk komen. En bij wie het woord nooit meer opengaat. Het kan best zijn dat er vanavond ook jongeren zijn in de kerk die zeggen, nou ja, ik ben er wel, maar dat is vooral omdat ik moest. Dat is niet omdat ik er zelf nou zoveel zin in had. Ik was eigenlijk liever thuis gebleven. Of dat nou is om voetbal te kijken of wat anders te doen. Nou, dan geldt toch weer die eerste spreuk van Salomo in dit hoofdstuk. een wijze zoon, zo'n zoon die in de wegen van de Heere gaat, die verblijdt zijn vader. Maar een dwaze zoon die niet die weg van de wijsheid kiest, dat betekent verdriet voor zijn moeder. Soms ook heel letterlijk. Hè? In de gemeente waar ik werk weet ik van één jongen die komt op zondag altijd twee keer naar de kerk. Daar heeft hij één reden voor. Om zijn vader geen verdriet te doen. Dat is de enige reden dat hij nog naar de kerk komt. Ik zeg niet dat het een goede reden is. Ik zeg ook niet dat het wel goed met hem zit zolang het zo blijft. Maar hij zit er wel om zijn vader geen verdriet te doen. Want wat kun je als ouders ook verheugd zijn, toch? Als je ziet dat je kinderen in de weg van de Heere willen gaan. Als ze hem zoeken. Het verlangen hebben om met hem te leven. Maar wat kan het ook een groot verdriet geven als je ziet dat ze die wegen niet willen gaan. En de weg van de Heere verlaten en hun eigen wegen kiezen. Toch, of zeg ik nu iets vreemds? Het is toch zo dat de zaligheid van uw kinderen uw hart heeft? Weet u van uw kinderen hoe ze met die dingen bezig zijn? Ik geef inmiddels heel wat jaren catechisatie in allerlei verschillende gemeentes. En ik heb zo de gewoonte om ergens in de loop van dat jaar eens de vraag te stellen. Wie van jullie leest er nou uit de Bijbel elke dag? En eigenlijk gaan altijd alle handen omhoog. Maar als ik dan vraag, en als je nu eens even niet die keren meetelt dat je met je vader en moeder aan tafel leest. Wie van jullie leest er nou zelf uit de Bijbel? Dan gaan er altijd heel veel handen naar beneden. Want eerlijk zijn ze meestal wel. Maar weet u dat van uw kinderen? Want ik begrijp best dat ergens in dat opgroeien een keer op het moment komt, hè, dat je stopt als ouders met je kinderen naar bed te brengen. En samen met hen te lezen voordat ze naar bed gaan. Maar weet u wat ze doen als u ze niet meer naar bed brengt? Zijn er vanavond ook ouders die daar tranen over laten als ze die weg, die verkeerde weg bij hun kinderen zien? Die zijn net als Jeremia, waar we een stukje van gelezen hebben. En waar diezelfde woorden van zomer en oogsttijd weer terugkomen. De oogst is voorbij en de zomer is ten einde en nog zijn we niet verlost. Hij klaagt daar en hij huilt daar dag en nacht over zijn volk. Dat volk waar hij deel van uitmaakt. Dat volk dat de Heere verlaten heeft. Dat afgoden uit de vreemde is gaan dienen. En nog steeds niet verlost is. Was mijn hoofd maar water. En mijn oog een bron van tranen. Dan zou ik elke dag en elke nacht wenen om mijn volk. Want hij helpt niet omdat het een hopeloze zaak was met het volk. Want dat het volk van Israël niet verlost was. Dat was niet omdat er geen gelegenheid voor verlossing is geweest. Nee, roept hij uit. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan daar geen geneesheer? Er is toch een medicijnmeester en er is toch een geneesmiddel. De tijd en de gelegenheid om verlost te worden voor Israël zijn er wel degelijk geweest. Maar nu is de zomer voorbij gegaan en de oogsttijd is voorbij. En er is nog steeds geen verlossing. En het volk staat nog steeds op het punt om verloren te gaan. Omdat ze nagelaten hebben de Heere aan te roepen terwijl hij nabij was. En ze hem niet gezocht hebben toen hij te vinden was. Jonge vrienden, doe het dan omwille van je ouders. Bespaar ze dat verdriet. En bespaar je ziel dat verdriet. Door nu de Heere te zoeken. Door nu te verzamelen. Om jezelf straks ook niet voor eeuwig te hoeven beschuldigen door te zeggen toen de Heere er was om mij te verlossen. Toen heb ik geslapen. Dan ben ik dwaas geweest. De verstandige zoon verzamelt nu de akkers vol staan en de bomen en de struiken zwaar hangen van de overvloed die ze dragen. Om zeker te zijn van de toekomst. En bovendien, ik zei net, die mensen die het zoeken van de Heere zoveel jaren hebben uitgesteld, die hebben ook zoveel jaren geleefd waarin de Heere niet geëerd werd door hun woorden en door hun daden. De Heere kwam eer tekort in hun leven. Ik las eens van een evangelist in een van de grote Amerikaanse steden, die op een dag langs de huizen was geweest. Dat was zo zijn gewone werkwijze. En toen hij aan het eind van de dag terugkwam op de evangelisatiepost, toen waren er andere evangelisatiewerkers die aan hem vroegen: en heeft je werk van vandaag nog iets opgeleverd? Want ze hadden die ochtend met elkaar gebeden om de zegen van de Heer over hun werk. Nu heeft dat werk dan nog iets opgeleverd. Zijn er vandaag mensen geweest, zo vroegen ze, die de Heer hebben leren kennen? Jawel, zei hij, 3,5. Een beetje vreemd, maar die anderen begrepen hem wel. 3 volwassenen en 1 kind, 3,5. Nee, zei die evangelist, 3 kinderen en 1 volwassene. Want die kinderen, die hebben nog een heel leven voor zich om de Heer te dienen en met hem te leven. Maar die volwassene, die had al een half leven zonder God achter de rug. Nou, en dat is waar die derde les van deze spreuk van Salomo over gaat. Het is ook oogsttijd in het koninkrijk van God. Als mensen nu de Heer hebben leren kennen, als ze die oogst hebben verzameld, dan mogen ze nu ook met hem leven hier op aarde. En straks in de hemel. Maar dan worden ze nu ook in dit leven een andere akker ingestuurd. Want de oogsttijd is aangebroken op de akker van het koninkrijk van God. En de velden zijn wit om te oogsten. Er staat een overvloed op het veld en het is nu rijp. Het kan nu binnengehaald worden. Maar er zijn zo weinig arbeiders, zegt de Heer Jezus. Bid dan tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitstoot in de oogst. En ook al denk je daar misschien als eerste aan, dan gaat het niet alleen maar om predikanten en om zendelingen en evangelisten. Al denk ik dat het ook best heel goed kan zijn om die mogelijkheid gewoon eens heel serieus voor het aangezicht van de Heer te overwegen. En dat niet te snel naast je neer te leggen als je een jongen bent. En zeker als de Heer je bepaalde gaven op dat gebied gegeven heeft. Dat het leren je misschien niet al te ingewikkeld is. Zeker als je ook nog een beetje met talen makkelijk uit de voeten kunt. Als je geleerd hebt om te luisteren naar mensen. Dat je dat eens in het gebed aan de Heer voorlegt. Heer, met al die gaven die u mij gegeven hebt, zou het kunnen zijn dat u mij roept om dominee te worden. Of om de zending in te gaan. Of om te werken in het evangelisatiewerk. Maar het is echt niet zo dat alleen op die gebieden de oogst groot is. En dat daar heel wat arbeiders nodig zijn. Want zo is het wel. Maar er zijn ook heel hard mensen nodig in hun dagelijks werk en in hun gewone leven om als christen te leven in deze samenleving. Om daar allemaal op uw eigen plaats goed te doen. De werken van het koninkrijk te doen. En zoals de Heer Jezus dat in dat gedeelte zei wat we gelezen hebben met die genezing van die blindgeborene. Ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. En de Heer Jezus heeft gewerkt zolang het dag was. Hij heeft de werken van het koninkrijk verricht. Al die tekenen die hij gedaan heeft van de komst van het koninkrijk. En in al die jaren dat hij hier op aarde geweest is en geleefd heeft, heeft hij de werken van de gerechtigheid vervuld. Heeft hij zich aan heel de wet gehouden. En hij heeft de werken van de verlossing verricht, die de Vader al in de eeuwigheid had aangewezen. Want hij is de dood ingegaan voor zondaren. En hij is het leven weer ingekomen. Hij is opgestaan uit de dood om hun gerechtigheid. En daarom is het oogsttijd voor mensen geworden. Omdat de Heer Jezus gewerkt heeft de werken van degene die hem gezonden heeft. En hij alles volbracht heeft. En zoals de Heer Jezus dat trouw gedaan heeft, zolang het dag was, zo zijn al zijn volgelingen geroepen om hem na te volgen. En die werken van het koninkrijk te doen. En je eigen leven en op je eigen plaats de werken van God te doen, zolang het dag is. Zolang het zomer is. Zolang het oogsttijd is. Nu is het de tijd om de werken van het koninkrijk uit te voeren. Laten wij dus, zo schrijft Paulus aan de Galaten, laten wij dus terwijl wij de gelegenheid hebben, of anders vertaald, terwijl wij de tijd hebben, laten wij goed doen aan allen. En in het bijzonder dan aan de huisgenoten van het geloof. Want wat zou je een zoon of wat zou je een dochter zijn die beschaamd maakt, toch? Ook al ben en blijf je een zoon en dochter van de Heere God. Dan toch een die beschaamd maakt als je diep zou slapen, terwijl er zoveel te doen is op de akker van het koninkrijk van God. Ja, als je de Heer al jong leert vrezen en daarmee een wijze geworden bent, dan heb je zo'n heel leven voor je om niet voor jezelf te leven, maar om de Heer te dienen. En als je tot op dit moment denkt dat het prettiger is om je eigen weg te gaan, en dat het veel fijner in het leven is als je voor jezelf leeft, dat je beter op deze aarde voor jezelf kunt verzamelen dan voor de Heere God, dan kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen hoeveel dat mij spijt voor je. Ik kan je alleen wel de garantie geven dat het zoveel mooier en zoveel heerlijker is om voor de Heere te leven. En mee te werken op de akker van zijn koninkrijk. Zoveel mooier dan wanneer je voor jezelf leeft zonder God. Neem daarom vanavond deze spreuk van Salomo ter harte. Nu is het de tijd van de zomer. Nu is het de tijd van de oogst. Nu, vanavond, is het de tijd om de Heere te zoeken. Want nu is hij te vinden. Nu is het de tijd om hem aan te roepen, want nu is hij nabij. Nu is het de tijd om aan je schepper te denken. Om hem te dienen. Om je leven in zijn dienst te besteden. En daarom sluit ik maar af met dat bekende gedichtje van dominee Ledeboer, dat eigenlijk voor kinderen bedoeld is. Omdat je kindertijd de beste tijd is om de Heere te zoeken. Zoek Jezus veel en zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere machtige en genadige God, opnieuw komen wij tot u. En we zijn hier samengekomen op een dag waarop we om ons heen aan het verkleurende en het vallende blad kunnen zien dat de zomer voorbij is. Dat we om ons heen elke dag weer zien dat het heel nadrukkelijk herfst geworden is. Ook al zijn de temperaturen soms nog haast zomers. Maar dat de tijd van de oogst nu achter ons ligt. En dat de akkers leeg zijn en de weilanden voor de laatste keer gemaaid zijn. En het laatste vruchten worden binnengehaald. Maar het einde gekomen is van die tijd om in te zamelen. En we nu op de drempel staan van een winter die komen zal. Heer, dan danken wij u dat wij vanavond in uw woord mochten zien dat het nog volop zomer is. In uw koninkrijk. Dat het nu nog de tijd van de oogst is in die geestelijke zin. Die tijd om u te zoeken. Omdat het nu nog dag is, omdat het nu nog oogsttijd is, omdat het nu nog zomer is. Omdat het nu de tijd van het welbehagen is. Omdat het nu de dag van het heil is. En met zoveel andere woorden spoort u ons in uw woord aan. Om u te zoeken, omdat het nu genadetijd is. Heer, wij danken u daar hartelijk voor dat u ons dat vanavond weer op het hart wilde drukken. Omdat wij daarin toch uw genade zien schitteren, dat u die genadetijd gegeven heeft. Tot op deze dag. Dat u misschien ook al wel heel erg veel jaren in ons leven bezig bent om ons te roepen tot u. Heer, en misschien zijn er vanavond bij ons en hebben er meegeluisterd die al op hoge leeftijd gekomen zijn. En die al heel jong de Heer hebben leren kennen en die ervan mee konden spreken dat het inderdaad goed is om u een leven lang te dienen. Wat een heerlijke vreugde en wat een rust daarin ook verborgen ligt. In dat leven met u. Dat u er ook was als de God om op te vertrouwen. Als de God om op te bouwen, als de God om de toevlucht toe te nemen toen die kwade dagen kwamen. Heer, dan bidden wij of u wilt geven dat deze mensen ook in de gemeente hun stem hebben. Dat zij gekend zijn, ook door de jongere generaties. En dat zij zo een voorbeeld mogen zijn van dat leven met u. Ook van hoe goed het is om u al van kinds af aan te kennen en te dienen. Heer, geef dat ook op de jongeren en de kinderen van de gemeente zijn weerslag zal hebben. Dat telkens weer als uw woord verkondigd wordt en er ook op de deur van hun hart wordt geklopt, dat zij zich zullen toevertrouwen aan u. Dat zij u zullen zoeken, dat zij in u zullen geloven en dat zij al heel jong zullen leren om u lief te hebben. En het verlangen in hun hart ligt en groeit om te leven met u. Om hun leven in uw dienst te besteden. En zo bidden wij ook voor de jongeren waarover we ook gesproken hebben, die er in hun hart eigenlijk al een keuze hebben gemaakt om niet die weg met u te gaan. En die er dan misschien vanavond nog zijn, of die er al niet meer waren. En werkt u ook in hun harten door uw geest. En dat bidden we ook voor hen die al op hogere leeftijd gekomen zijn en tot nu toe op die weg van de dwaasheid zijn gegaan en in hun eigen wegen hebben gewandeld. Heer, we zien in de praktijk van het leven ook dat het helemaal niet zo heel vaak gebeurt. Dat mensen op hogere leeftijd nog tot verandering komen. Omdat de stem van het geweten al zo vaak tot zwijgen is gebracht. Omdat de uitnodiging van het evangelie al zo vaak naast hen is neergelegd en op hen is afgeketst. En een verharding kan zijn opgetreden. Dat zij geen gehoor hebben gegeven aan die oproep van de psalm. Als u zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Maar ze zich wel hebben verhard. En ze zich niet lieten leiden op uw wegen. Heer, dan bidden wij, u bent de God die van een stenen hart en vlees een hart kunt geven. Werkt u toch die verandering door dat machtige werk van uw Heilige Geest. Dat wij niet begrijpen kunnen, dat wij niet bevatten kunnen en dat wij ook niet zelf in de vingers hebben. Maar dat volkomen uw vrijmachtige genadewerk is. Heer, daarop doen wij een beroep. Op uw barmhartigheid en op uw genade. En geef zo uw zegen aan het geheel van de gemeente. Heer, wij bidden u voor deze wereld waarin wij leven. Een wereld waarin zoveel onvrede is. Waarin zoveel onrecht ook plaatsvindt. Wij bidden u in het bijzonder ook wel voor Israël. Nu er in de afgelopen week zoveel momenten waren waarop die laffe aanval, die terroristische aanslag werd herdacht van 2 jaar geleden. En het tegelijkertijd ook, en daar verwonderen we ons ook weer over, een week is waarin er een bestand getekend werd. Een wapenstilstand werd afgekondigd. En er afspraken zijn gemaakt over die gijzelaars die dan nu nog in leven zijn en mogen terugkeren. Heer, wij bidden om een vervulling van die afspraken. En wij bidden ook in het bijzonder wel of u de vrede die er nu is, die zo wankel is en zo instabiel, of u die wilt bevestigen. Geeft u echte vrede in Israël en in de Palestijnse gebieden. Geeft u die vrede dat Jood en Palestijn elkaar zullen vinden aan de voet van het kruis, in de erkenning van de Heer Jezus Christus als de Messias, die gekomen is en die het volbracht heeft voor Jood en Heiden. En dat ze elkaar daar in de ogen zullen kijken. En er daar vrede zal komen. Want Hij is onze vrede. Heere, zo bidden wij. Geeft u vrede in Israël. Geeft u vrede op deze wereld. Ja, wij weten dat die vrede komen zal. Op die dag dat u komen zult met uw koninkrijk vol van vrede. En vol van gerechtigheid. Dat zal heersen op deze aarde. En daarom bidden wij, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. We zingen onze slotzang met het laatste vers van Psalm 111, waar ook die woorden weer klinken. De vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Psalm 111, vers 6. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere waar we met elkaar om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.